tekstwoord voor deze uren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek Nehemia, het 9e hoofdstuk, het 17e vers, het laatste gedeelte. Nehemia 9, vers 17b. Daar spreekt het woord des Heren al dus, doch gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. Tot zover. U hebt horen lezen hoe in deze situatie er is een rest teruggekeerd uit de ballingschap naar Jeruzalem. Ezra. En Nehemia mocht onder de koning Artaxasta, toen hij gehoord had van de droeve toestand in Jeruzalem, van de slapheid der handen, de armoede en de tegenheden, mocht hij ook verlof ontvangen om te gaan naar de stad die de Heere verkoren had. Naar de plaats waar de Heer Jezus Christus eenmaal komen zou om te prediken dat Hij de waarachtige tempel Gods is. Nu heeft Ezra in hoofdstuk 8 de wet voorgelezen. Toen was het nieuwjaar. De Joden vierden toen een nieuwjaarsfeest en het was voor de Israëliet een blij en vrolijk feest. Maar toen de Joden de wetten hoorden voorlezen, de rechten en de inzettingen, de bemoeienissen Gods, toen ontstond er een groot geroep en een geween. Want zij konden het niet aanhoren, die goede woorden Gods, en daartegenover hun schuld, hun vergeten van de Heere. En zij vreesden dat geen zegen hun deel meer zou kunnen zijn. En toen hebben de priesters, die hebben het volk bedwongen, Nehemia en Ezra en de levieten, die hebben gezegd, onmiddellijk staken dit geween en geschreeuw. Want deze dag is de Heer uw God heilig, gij moogt geen rouw bedrijven. Maar eet en drink het vette, het goede. Drink wijn, zend delen aan de armen die niets hebben. Want dit moet een dag van blijdschap zijn. Want deze dag is de Heere heilig. Bedroef u niet. Want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. De Heere is blij. En gij moogt in hem om zijn blijdschap verblijd zijn. Dan gaan de levieten tussen het volk en zij stillen het volk. En ze gaan feest vieren. Een groot feest van blijdschap en vreugde. Een loofhuttenfeest vanwege de verlossing die hen door de Heere geschonken is. Maar, na enige tijd, als het feest voorbij was, dan krijg je wat vanavond is voorgelezen in hoofdstuk 9. Als zij een dag houden van verootmoediging. Er staat boven een vaste en bededag. Want ze hebben gevast en hun rouwgewaad aangetrokken. Zich afgescheiden van de vreemden, van de wereld. En zij deden belijdenis van hun zonde en hun vaderen ongerechtigheid. En dan krijg je de redenvoering die u is voorgelezen. Het grote gebed. En dat grote gebed is een blik op het verleden wat God gedaan heeft. Van oude tijden. Hoe hij met dat volk heeft gehandeld. En wat dat volk er tegenover gedaan heeft. Totdat in vers 17 geschreven staat. Je zou zeggen een korte samenvatting van al hun overtreding. Ze hebben geweigerd te horen. En niet gedacht aan uw wonderen die gij hen gedaan hebt. En hebben hun nek verhard. En in hun wederspannigheid een hoofd gesteld. Een doel gesteld om terug te keren tot de dienstbaarheid. Daar zie je nou in het kort het beeld getekend van dat volk. En ik weet niet of ik er u mee beledig. En mezelf, dat doet trouwens minder ter zake. Maar als wij nu hier lezen, doch gij, dan staat daar iets tegenover. En zouden we bij datgene wat daar tegenover staat, onszelf niet zien? Waar de Heilige Geest ontdekt aan zonde, aan dwaasheid. Niet alleen in de uitwendige, maar wie wij zijn in ons, in onze Adams natuur tegen hem. Dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Het onderwerpt zich niet. Dat in ons geen goed woont. Al zou het dan zo zijn dat wij misschien door geen enkel strafbaar feit door de Nederlandse wet veroordeeld werden. Zijn wet is geestelijk. En zij doorzoekt de binnenkamer van ons hart en de heimelijke zonden in het licht zijns aanschijns. Doch gij, dat is die gans andere. Dat is die God, die wonderbare God. Dat is het paradoxale. Daar wij naar onze maatstaven zouden moeten verwachten. En gij hebt hen voor eeuwig verdelgd en uitgesloten van uw genade. Gij hebt een voleinding gemaakt met deze weerspannigen. Want zij hebben al uw genade, al uw barmhartigheid miskend. Maar dat staat er niet. Er staat doch gij. Tegenover die vergaande, tegenover die mens die als een schaduw is die voorbij gaat. Die smelten moet als God naar hem ziet. Die vlees is. Die als de wind over zijn leven gaat. Knapt de steel van zijn leven. En die is niet meer. Die mens. Die wordt voorgesteld in Psalm 78 als een bedriegelijke boog. Waar een verkeerde spanning op staat. Die in de hand omslaat. Trouweloze. Die mens, waarvan de Heer gezegd heeft, waartoe zou ik ze nog meer slaan? Ze zouden de afval des te groter maken. Het ganse hoofd is krank en mat, van de voetzool tot de voetzool toe. En dan heb je hier iets van de ingewanden van Gods eeuwige, onbegrijpelijke, liefde van zijn welbehagen. Er staat niet, en gij hebt hen alle verworpen van de aarde. Nee, er staat,
Doch,
gij. Dat wil zeggen, er is nog meer. Er is nog meer. Naast die overtreders is niet alleen een geopende hel, een eeuwig oordeel, een verzinken in de duisternis, een prijs gegeven zijn aan de verharding. Nee, boven die ondergang, boven die hel, boven de eeuwige toren en gramschap, boven alle moedwil en tegenstand waarmee wij ons eigen graf gegraven hebben, boven dat alles staat de God aller genade en barmhartigheid. De mens komt om met zijn zeggen, ik ben er ook nog. Maar als God in genade spreekt, ik ben er ook nog, dan is dat behoudenis van zondaren, behoudenis van overtreders. Daarom wordt hier iets aangeraakt in dit tekstvers, dat we ook boven deze oudejaarsavond kunnen schrijven, vanwege het afgelopen jaar. Doch gij, gij waart hun lot, hun vergevend God. Gij stond boven al dat nietige geredeneer van mensen, boven alle afwijkingen, in het leven hier op aarde, in het ambtelijke leven. Want wij zouden met elkaar, spreker, luisteraar, ambtsdragers, wij zouden alle verzonken zijn. Wij zouden allen overgelaten zijn aan het oordeel. Als niet het getuigenis Gods waarachtig was, doch gij, hij stond erboven. Doch gij. O, stel eens voor dat je met je eigen ik, met je eigen zijn, het jaar uit moet en het nieuwe jaar in moet. En wat erger is, de eeuwigheid aandoen. Dat je ook zo moet sterven. Zouden we dan niet moeten zeggen rampzalig, driewerf rampzalig die mens. Verschrikkelijk. Ook als wij met het onze van dit afgelopen jaar in bidden, spreken, danken, kerk gaan, doop, avondmaal, luisteren, alles bij elkaar. Als wij met het onze daarin verder zouden moeten, dan zou het zijn zonder uitzicht, een doffe, drukkende oudejaarssfeer. En niet alleen sfeer, een doffe werkelijkheid. Want God zal opstaan en het ijdele beeld des mensen verachten. Immers wandelt de mens als in een beeld. Maar nu staat er tegenover die inbeeldingen, tegenover die schavuiten, tegenover die mensen waar we gerust van mogen zeggen, God was goed, daarom was het hier geen oorlog. Ja, ik bedoel niet in de wereld, ik bedoel hier in de kerk. Daarom was het geen oorlog. Daarom hebben we elkaar niet verbeten en veracht. God, want wij zijn zo lief niet. Maar hij heeft gesmoord. Hij heeft bedekt. Hij heeft zondaren verbroken met de mantel van zijn liefde. Een menigte zonde bedekt. O, daarom, bij alle ernst die onwillekeurig op een oude jaar iets dichterbij is, maar die toch door het woord ons gepredikt wordt, is er ook iets in van die innerlijke blijdschap voor de jongens en de meisjes, de mannen en de vrouwen, de ouden en de jongen. Doch hij stond erboven. En die doch hij, die wordt hier omschreven als een God van vergevingen in het meervoud. Of je zou het ook zo kunnen lezen, een God vol van vergeving. Een God die onpeilbaar is in zijn vergeving. Wat staat er dan tegenover? Daar staat tegenover zonde. Daar staat tegenover schuld, overtredingen, misdaden, boosheid. Zonde betekent onder andere, zonde heeft heel veel betekenissen, maar zonde betekent onder andere je doel missen. Je doel missen. Als een pijl die langs het doelwit wegschiet. In de vervreemding die niet terecht komt. Een zonde. God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen om hem te beogen, hem te kennen, te beminnen en lief te hebben. Om hem te erkennen en te danken in al zijn zegeningen. Overal waar ik niet dank, hem niet erken, daar stapelt de zonde zich op. Terwijl we overladen werden met vele zegeningen en goede tierenheden, hebt gij de Heere overladen met uw dankerkentenis? Hebt gij hem overladen met uw kussen als het voorwerp van uw liefde, het enige voorwerp? Zo niet, dan is het zonde, dan is het het doel voorbijschieten. Dan is het onze eigenwilligheid, hebben we onszelf geëerd. Wie zal nu zijn hand onrein in de boezem steken en rein tevoorschijn halen? Wie zal dat kunnen? Gij zijt een God van vergevingen. Wij hebben hem niet overladen met onze kussen. Maar hij kwam. En door de kussen zijns monds, dat is zijn eeuwige liefde, heeft hij ons in het heilige evangelie toegefluisterd. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij heeft ons toegeroepen, al waren uw zonden zo rood als Allah, of als karmozijn, purperkleurig. Ik zal ze maken als witte wol en vers gevallen sneeuw. Vol van vergevingen. Ja, dat is ook nodig. Want daartegenover kun je invullen vol van zonden. Vol van afwijkingen. Vol van verkeerde wegen, dwaalwegen. Nu mag hier de priester, de leviet, hij mag uitroepen, doch gij. Een God van vergeving. Dat is die God Israëls. Dat is die God van Jacob. Dat is die God die een eeuwig verbond van zijn welbehagen heeft uitgedacht. Om zondaren al hun schuld te vergeven. Of is het zo dat je tevreden bent aan het einde van dit jaar over uzelf? Dan zal ook de God van vergevingen, vol van vergeving, u geen reden tot enige blijdschap kunnen zijn. Dan moog alleen u zelf bedanken dat je het goed gedaan hebt. Maar ik vraag het u in de naam des Heren. Wie mag er instemmen met de dichter? Wil uw knecht niet dagen voor uw gericht? Want ik kan niet bestaan. Daar zelfs ons hart ons aan moet klagen. De zulken moeten het horen. Ook op de laatste avond van het jaar. Doch gij een God vol van vergeving. Zo onuitputtelijk dat als wij het konden bevatten, nee het kan niet. Als we het zoals we nu zijn zouden moeten bevatten, zouden wij bezwijken van liefde. Van die overstelpende grootheid. Doch gij een God van vergevingen. Want als je een jaar zo weer met elkaar geleefd hebt. Dat zijn geen grote klokverhalen. Nee. Maar dan doe je in de eerste plaats in je eigen leven. Maar ook in het midden der gemeente op. Dat we een gemeente zijn. Van zondaar. Die stand niet altijd innemen van, o God, wees mij zondaar genadig. Maar hier afwijken, daar afwijken. Och, wat zou er dan, ja, allemaal te zeggen zijn. Maar nu dit, doch gij een God van vergevingen, die staat nu boven ons. Die staat voor ons. Hij stond voor ons. In woord en sacrament stond hij voor ons. En hij deed ons zijn stem in zijn woord horen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uit Egypteland uitgeleid hebt. En dat heeft hij ook doen ervaren. Dat heeft hij doen ervaren. Ik kan dat niet zo in mijn hand nemen en zeggen, kijk eens, de Heer heeft dat gedaan en die, dat kan ik niet zeggen. Maar ik weet het, ik geloof het, dat er ervaren is dit jaar, dat God een God vol vergeving is. Dat er mensen zijn die verbroken zijn door de vergevende liefde Gods in Christus. Zo is het waar. Het is waarachtig waar. Doch gij een God van vergevingen. Genadig. Hij gaat verder. Het lijkt Exodus 34 vers 6 wel waar de Heere voor Mozes zijn naam uitroept. Genadig. Dat betekent hier een nimmer aflatend gunst betoon. Dat hij niet alleen de zonde vergeeft. En dat hij vol van vergevingen was. Maar dat hij zijn gunst betoon voortzet. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het is allemaal gunst betoond. Genadig wil hier zeggen, hij is vol van gunst. Hij kan ze niet loslaten. Hij kan ze niet kwijt. Hij kan die ellendige niet overgeven. Hij kan ze wel eens toornig aanzien, maar dan diezelfde God die zegt, hoe zou ik u nou zetten onder de kinderen? Hoe zou ik u geven het gewenste deel? Het lijkt nergens op. Diezelfde God zegt, hoe zou ik u overgeven, o Ephraim? Hoe zou ik u maken als Adama en Zeboim? Dat zijn die steden die door het vuur Gods getroffen werden. Het is alsof de Heere zegt, ik kan het niet doen. Ik heb me gebonden met koorden van eeuwige liefde. We zijn wel waardig. Maar hij kan het niet doen. Hij wil het niet doen. Want sinds ik tot Ephraim gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken over Ephraim. Gunst. Vrije gunst. Niet een gunstbewijs alleen, maar als hier staat genadig, dat duidt aan de gezindheid van God. De gezindheid. De voortdurende gezindheid tegenover zulk een volk, zulk een kerk, zulk een overtreders, genadig, ja gunstig. Oh, dan wat staat daar tegenover? Tegenover dat gunstbetoon, tegenover de Heere, daar staat het wantrouwen. Daar staat tegenover het ongeloof. Daar staat tegenover de harde gedachten van de Heere. Daar staan tegenover de karige gedachten van de Heere. Daar staat tegenover de verdachtmakingen van de Heere. Daar staat onze doorlopende gezindheid en inslag, die staat daar tegenover. Wij brommen alle gelijk als de deren, zegt Jesaja. O, verschrikkelijk. Je zou haast zeggen met geen tang om aan te pakken. Zulke akelige, allernaarste zondaar. Te beroerd om uit de ogen te kijken, geestelijk. Ja? Die 1000 verkeerde gedachten in een uur hebben. Van alles. En tegenover, je zou zeggen, dat akelige dier, minder dan een dier. Want een os kent zijn bezitter en een ezel de krib zijn zere nog. Tegenover dat wantrouwende schepsel. Staat nu die God, die altijd genadig is. Wiens innerlijk, wiens gezindheid ten aanzien van zijn Sion nooit verandert. Nooit. Nou, dat is groot. Dat is ook een eeuwig groot wonder hier genoemd. Dat is ook een bijzonder woord, wel een zaak voor het einde van een jaar. Genadig. De Heere was altijd gunstig. Hij bewees altijd gunsten. En tegenover alle verdoemelijk ongeloof
ongelovig voelen en werken wat er in het hart des zondaars gevonden wordt? Bleef hij, want ons God is vriendelijk en goed. Een zon en schild tot ons behoed. Daar bleef hij. Daarom, zegt de Heere, schaamt u en wordt schaamrood. Keer weder, afkerig kind, en ik zal uw afkering genezen. Want zijn gezindheid, zijn genade is niet veranderd. Hij is dezelfde. En zij komen aan door goddelijk licht geleid, om te melden dat het waar is. De Heere is genadig. Zijn naam is Jezus. Daarin openbaart en verklaart de Vader zijn genade en zijn ontferming. Vervolgens barmhartig. Wat is dat? Barmhartig. We hebben wel eens meer iets van deze en dergelijke woorden gezegd. En daarom, dat herhaal ik allemaal niet. Maar het gaat maar om een bepaald facet van een woord. Dat is al genoeg. Weet je wat dat betekent, barmhartig? Letterlijk eigenlijk, haast. Wat we gezongen hebben. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hateren verwoedheid. Want hij is de Vader der barmhartigheid. Ja, zegt u, maar dat is die om Christus wil. Ja, maar het is ook enkel barmhartigheid dat hij zijn Christus gegeven heeft. Versta dat wel. Versta dat toch. Dat is niet met elkaar in strijd. De Vader is in eeuwige liefde ontstoken over zijn kerk. De Vader is in eeuwige liefde bewogen om zijn zoon te geven tot een verzoening van zondaren. Die Heere, die God van het woord, die is barmhartig. Dat betekent, waar niemand medelijden mee kan hebben. De mens niet en de duivel niet. Want het beste vermaak voor Adam is leedvermaak. Daar heeft nou de Heere medelijden. Ik druk het misschien wat eenzijdig uit. Maar ik kan het niet anders zeggen. Diezelfde God die eigenlijk met het zwaard alle moest verderven van de aarde en wegwerpen in de eeuwige duisternis. Diezelfde God is begaan, is er bezig mee, ziet het. Ja, laat ik het zo zeggen, hij ziet het. In een vaderlijk oog om Christus zijn lieve zoons willen. Hij ziet het op zulke wijze dat voor hem niet in de eerste plaats geldt. Of ik in mijn angst en in mijn benauwdheid mij wel werkelijk tot de levende God bekeer. Dat staat ook van Israël niet. Je leest dat de Heer hun geroep en geschreeuw hoorde. Maar er staat niet bij dat ze tot de Heere riepen. Staat er niet bij. Gezien de omstandigheden van dat volk en wat Mozes meegemaakt, dat zou je zeggen, het is gewoon een doodschreeuw geweest van een volk dat dreigde omgebracht te worden. En toch, ik heb het gehoord, het geroep, zegt de Heere. Ik heb het gehoord en ik heb er benauwdheid gezien.
Ga tot Farao en zeg tot hem, laat mijn volk trekken. Dat is barmhartigheid. Barmhartigheid, ja. Dat is een pijloos diep woord. Barmhartigheid. Geen vader sloeg met groter mededoog op zijn kinderen het oog dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Of nog niet vreest, maar die zal komen tot de erve der heiligen in het licht. Barmhartig. Dat is God trekt zich die ellendige aan. Hij denkt aan hen en hij is bezig om ze te verlossen van alle kwaad. Langmoedig. Wat is dat? Wat is langmoedig? Langmoedig zou je zo om kunnen zetten, over kunnen zetten. Hij stelt zijn toorn uit. Zijn ganse toren. Hij stelt hem uit. De Heere ziet het wel, al die zonden en al die ongerechtigheden. Die ziet de Heere heus wel. De Heere weet wel dat het niet klopt. Het staat alles voor zijn heilig aangezicht. In het helderste licht. Want alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Maar hij stelt zijn toren uit. Hij haast zich niet om ons te verdelgen. Hij is langmoedig. Niet willen dat één van zijn Sion verloren zal gaan. Maar ze zullen alle zalig worden die hij heeft lief gehad. En als dat die langmoedigheid in het Oude Testament zo, dat is zo wonderlijk, dat geldt voor de kerk in, van de oude bedeling. Hij is zo langmoedig. Hij stelt zijn toren uit jaar na jaar, eeuw na eeuw. Totdat hij komt. Die sprak, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dan houdt de langmoedigheid Gods op. En ze bereikt tevens haar hoogtepunt in Christus Jezus. Dan giet hij zijn ganse toren uit over het lam. De straf die ons de vrede aanbrengt, komt op hem. En hij wordt gestriemd, hij wordt bespot, hij wordt verlaten van God en mensen. Ja, God is langmoedig. Over zondaren, maar de ene heilige die deze aarde heeft gekend, namelijk Jezus Christus, die werd gestraft, die werd doorwond, die werd gekruisigd, die werd gedood. Kun je niet begrijpen. Langmoedig is de Heere en groot van goedertierenheid en waarheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij straft wel. In een vaderlijke kastijding, maar niet naar onze zonden. Naar onze zonde straft hij zijn geliefde kind, zijn eigen heilige kind. Opdat nu in Christus de langmoedigheid Gods gepredikt worden aan zondaren, aan jullie, aan mij, kinderen. Of weet gij het niet? Dat het de langmoedigheid en de goedertierenheid, de verdraagzaamheid des Heeren is, die tot bekering kunnen leiden? Of verachten wij de rijkdom zijner genade? Wat staat er tegenover die langmoedigheid? Ik zou haast zeggen, zij tergde dagelijks zijn genade. dagelijks. Zij zijn dagelijks afgeweken door trouweloosheid. Ze bleven niet lang op de plaats waar ze of feest vierden voor Gods aangezicht met de blijde scharen, of zich mochten verootmoedigen voor de Heere, beleidende hun zonde. Nee, het leek wel of dat het geen uitstel kon leiden in hun leven, al die nare dingen. Er zat ook een drift in die mens, maar een drift die je het beste zou kunnen omschrijven als een drift om in de hel te komen, om zo snel mogelijk weg te zijn, weg van God. Zo doet de mens toch eigenlijk zijn best in zijn leven. Als hij zijn leven eens gaat beoordelen naar het innerlijk gehalte. En tegenover datgene staat die toren uitstellende God van Nehemia. Die eer hij de zonde ongestraft laat blijven. Ze straft in zijn eigen kind Jezus aan het hout. Nou, wat heeft de Heer dan een geduld, hè? Wat een geduld heeft de Heer dan gehad dit jaar met ons. Eindeloos groot geduld. En mogen we elkaar wel feliciteren dat we nog wel bij ons verstand hier zitten. En dat de Heer ons niet heeft weggevaagd en gezegd, je mag mijn woord niet meer horen. En je mag mijn woord niet meer spreken. Het is afgelopen. Ik ben jullie zat en dat de Heere nu zo langmoedig is. Ach, de vorige maand was het al 7 jaren dat de Heere ons als gemeentetje gedragen en verdragen en gespaard heeft. 7 jaren lang omgevlogen. Maar als hij terugziet, dan zeg hij, doch gij waard en zijt een God van vergevingen, genadig, barmhartig, langmoedig, groot van geduld. Mensen kunnen het vaak niet uitstaan als een ander niet gauw genoeg op de plaats is waar ze zelf zijn. Begrijp dan dat toch eens, zeggen we dan tegen elkaar. En nou ja, of we veroordelen zonder meer iets omdat men nog niet is waar wij dan menen te zijn. Maar als de Heer dan met u, die het wel meent te hebben, als de Heer dan met u eens zou afrekenen. Laten we nou dat ene punt eens nemen, dat Christus alleen onze gerechtigheid is, onze enige hoop in leven en sterven. Om nooit meer naar iets anders te grijpen, om wederom tot dienstbaarheid te komen. Als de Heer ons daar nou eens op zou beoordelen, hoe onze gedachten vaak door elkaar warrelen en alles tegen elkaar indreigt en schijnt te lopen, blijkt te lopen, mag ik wel zeggen. Wat heeft de Heer dan een geduld met die onchristelijke christenen? Wat heeft hij een taai geduld. Wat blijft hij maar doorarbeiden. Door die lieve geest. Die het uit Christus neemt. En het hun verkondigt. Nog. Als maar doen. Hun verkondigt. Eén is uw meester. Geloof alleen. Hij wordt het niet zat. Hij blijft maar bezig. Altijd door. Nou, dan zal het ook zeker goed komen. Met al zijn ellendigen. Hij zal lijden in het effen recht des Heren. En groot van weldadigheid. Weldadigheid, dat betekent, dat staat in nauw verband alles trouwens, maar dit in zonderheid met het verbond. Met het verbond. En dan wil ik, om het er u dichtbij te brengen, wil ik het, ja, heel scherp formuleren.
dat zijn liefde, zelfs ten aanzien van diegenen die in zichzelf verbond schender zijn, dat zijn verbond wel trouweloos durfde te schenden en van zijn wet afkerig de oren wenden. Dat hij zichzelf gelijk bleef, dat onze ontrouw zijn trouw niet teniet maakte, hij verloochende zichzelf niet. Ik weet, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En het is noodzakelijk in hem gevonden te worden. Maar dan geldt toch voor die ellendigen. Hij bleef bij zijn verbondsverhouding staan. Bij zijn liefde van dat verbond. Die vloeit uit dat verbond. Die eeuwige liefde. Kijk, want dan heeft de Heer van het jaar ook zo menigmaal getroost met zijn eenzijdige verbondsliefde. Als we bij de pakken van onze naarheid, lichtheid of zwaarheid, hardheid of koudheid neerzaten. En dat we dachten, wat moet er toch gebeuren en wat zou er toch gebeuren? En dat de Heer in zijn weldadigheid, dat is zijn eeuwig trouwverbond, zijn eeuwige liefde, dat hij kwam en het harde hart verbrak. En dat hij ons deed ademhalen in alle tegenspoed. En dat we opspringen mochten van vreugde in die God des verbonds, die in zijn eenzijdige trouw gezegd heeft, bergen zullen wijken, heuvelen zullen wandelen, wankelen, maar het verbond mijn vrede zal niet wijken en zal niet wankelen, zegt de Heere u ontfermer. Dat is weldadigheid. Dat is verbondstrouw. Over goddeloze zondaar. Die de Heere arbeid maakte met alle zonden. Gij, en dan gaan we alleen naar huis, de tijd is voorbij. Gij hebt hen evenwel niet verlaten. Dat is alles, zou je zeggen. Hebt hen, nadat hij de Heer heeft getekend in zijn grote daden en bemoeiingen met dat volk, die God, omdat hij zo is, heeft hij die verlaters niet verlaten. Evenwel staat er. Dat betekent, hoewel er niets tegenover staat dan schuld. Hoewel er geen enkel recht onzerzijds is om te laten gelden. Hoewel het alles debet is aan onze zijde. Nochtans. Evenwel, gij hebt hem niet verlaten. En dan denk ik weer aan onze oude, nu zalige medebroeder van de kerkenraad, die ook alweer jaren overleden is. Dat in het begin, toen we met elkander de noodzaak gevoelden om met elkaar als gemeente te leven onder woord en sacrament, dat hij de klemtoon legde op Gods gunst. Dat de Heer het wilde zegenen. Want daar buiten zag hij geen heil. En wij ook niet. En gij hebt hem, gij hebt ons niet verlaten. We hebben wel menigmaal gezegd in de gebeden, verlaat ons niet al te zeer. Weet je waarom? Een zondaar weet, als God hem verlaat, zinkt hij regelrecht naar de rampzaligheid. Als de Heer hem zou verlaten, dat weet hij, dan is het ook afgelopen ook. Want hij kan nou wel eens denken, dat de Heer ver weg is.
Hij kan wel eens denken dat het net is alsof de Heer zich niet met hem bemoeit. Maar het is niet zo. De Heer onderhoudt hem. De Heer houdt hem op een verborgen wijze vast. Want als de Heer u echt zou verlaten, dan zou de wanhoop uw deel zijn. Er zou geen plaats voor u gevonden worden. Nog op de hemel, nog in de hemel, nog op de aarde. Maar hij heeft hem niet verlaten. En die het weet, die weet het. Dat zou het verschrikkelijkste zijn. Want een zondaar kan zelfs gevoelen dat hij lang niet op zijn plaats is. En dat hij toch heel goed weet dat God hem niet heeft verlaten. David zegt: neem uw vrijmoedige geest niet van mij. Die had de Heer hem gegeven en gelaten. Want als de Heer verlaat, jongens en meisjes, dan hebben we, een vreselijk uitzicht. Dan blijft alles bij het oude. En het wordt alleen maar erger en nooit beter. Niet verlaten in zijn liefde, in zijn ontferming, met zijn vleugels, met zijn goede tierenheid, met zijn bemoeienissen, met zijn nooit aflatende zorg heeft hij bij hen geweest, is hij bij hen geweest. Gij hebt hem evenwel niet verlaten. Voel je dat de priester hier moet zeggen: o God, wij hebben het met onze oren gehoord, wat gij gedaan hebt van oude dagen. En nu moeten wij de kinderen nog bekend maken. Nu ge in de grauwigheid van het oordeel ons een ontkoming gaf in Jeruzalem. Het ziet er troosteloos uit. Het is slechts een kleine rest die overbleef. Maar gij hebt ze evenwel niet verlaten. Hoewel ze ook bestraffelijk zijn aan alle kanten. Nu gemeente, zo mogen wij het oude jaar uitgaan. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaat en uit uw hemelwoning uw bestrijderen te keer ging. Amen.